Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal vanavond dominee Karels uit Veenendaal voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Jager uit de Hoofdstraat in Kesteren. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 42, vers 1, het heigend hert de jacht ontkomen. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende kerkdienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanavond komen onze tekstwoorden uit het einde van Exodus 2, waar we lezen over het zuchten van de Israëlieten in Egypte. Het zuchten, waarvan we eigenlijk al in zekere zin gezongen hebben van Psalm 42. Vanavond willen we bijzonder ook stilstaan bij het lijden, wat mensen ondergaan. Lijden wat heel dichtbij kan komen, ook in ons leven. En in verschillende liederen zullen we daar ook woorden aan geven. Zo zingen we nu van de bundel op toonhoogte lied 253, de versen 1, 2 en 4. Een gebed om vrede midden in een wereld waarin zoveel gebeurt, strijd plaatsvindt. Heer, geef vrede. Ook in deze dienst vanavond weten we ons onderdeel van die wereldwijde kerk. Over het rond van deze aarde. Maar ook verbonden met zoveel die ons zijn voorgegaan. Wat ook tot uitdrukking komt als we ons geloof beleiden. Daarna willen we zingen van Psalm 67, de versen 1 en 2. Over die God die zijn aangezicht over ons doet licht. Maar ook dat de volken u zullen beleiden. Woorden, een gebed van Israël, waar we ons samen zijn ook vanavond, als het ware een verhoring van mag zijn. Maar ook dat God eenmaal recht zal spreken. Psalm 67, de vers 1 en 2, nadat we ons geloof hebben beleden. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere God in de hemel, u die we door de Heer Jezus mogen aanroepen als onze hemelse Vader. In de stilte van dit avonduur bent u het die ons genodigd hebt op deze plaats. Bent u het die ons kent en ziet ook als we op een ander moment elders of nu thuis meekijken en luisteren. En we ons verbonden mogen weten met elkaar. En samen met elkaar met u. Heere, dank dat u ons deze plaats geeft. Een plaats te midden van daar waar we wonen, waar we leven, ons werk doen. Heer, een plaats waar wij stil mogen worden. En de stilte ons mogen keren tot u, de levende Heer. Heer, waar u ons nodigt. En ons dit moment geeft, opnieuw vandaag. En u weet hoe we hier zitten, u weet wie we zijn. U weet de dingen die we met ons meedragen. U kent ons leven als geen ander. Heer, we komen tot u. En we bidden, wees u zo zelf aanwezig met uw Heilige Geest. Dat wanneer wij uit uw woord lezen, ook vanavond uw stem mogen verstaan. We mogen zien wie u bent. Heer, te midden van zoveel wat er op ons afkomt. Zoveel berichten die we dagelijks, ja misschien de hele dag door, via het nieuws of anderszins naar ons toe zien komen. Of in datgene wat we met ons meedragen, wat we niet zomaar even parkeren. Heer, spreek zo zelf tot ons als wij uit uw woord lezen. Open onze ogen. Als we jong zijn, maar ook als we ouder zijn. Heer, u schenkt ons aan elkaar. We leggen het in uw handen neer. Bidden om uw zegen. Wilt u ons helpen als we een taak hebben in deze dienst? Uw gemeente bouwen, de macht van de boze van ons weren. We vragen het u uit genade, in Jezus' naam. Amen. Ik wil vanavond verschillende gedeelten met u lezen. De eerste lezing komt uit het slot van Exodus 2. Nachtverliggende week heb ik in de eigen gemeente verschillende gedeelte gelezen uit Exodus 2, de geboorte van Mozes, de vlucht van Mozes, maar ook de slotverzen die we in dat Bijbelboek tegenkomen. Voordat we in hoofdstuk 3 lezen hoe God zich bekend maakt aan Mozes met zijn naam, lezen we allereerst nog enkele verzen aan het slot, Exodus 2, de versen 23 tot en met 25. Het gebeurde vele dagen daarna, en daarna is dat Mozes gevlucht is, naar het buitenland moest vluchten vanwege de farao. Hij daar ook een zoon kreeg, Gerson. Het gebeurde daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. En toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Vervolgens lezen we aan het boek van de Psalmen enkele verzen uit Psalm 139. En dan vanavond niet de verzen die meestal gelezen worden, maar misschien zou je wel kunnen zeggen juist de verzen die meestal overgeslagen worden. De verzen 19 tot en met 24. En met name de verzen 19 tot 22, die laten we nog wel eens weg. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed gaan weg van mij, want met listige plannen spreken zij over u. En ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haat? Bogen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En vervolgens lezen we nog uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 12, de versen 16 tot en met 21. boven het gedeelte vanaf vers 9 staat, oproep tot onderlinge liefde. Lezen vanaf vers 16. De Paulus schrijft aan de gemeente van Rome, wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de lezingen vanuit Gods woord. We worden gelukkig geprezen als we deze woorden horen en ze ter harte nemen. Zoals ik al aangaf, willen we met name vanavond stilstaan bij die beginwoorden waarmee we vanavond, die we vanavond gelezen hebben, Exodus 2, dat 23e vers, het gebeurde vele dagen daarna toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten, het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid en hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Voorafgaand aan de verkondiging willen we zingen van Psalm 31, het eerste vers, Psalm 31 vers 1. Direct in aansluiting en als antwoord op de verkondiging zingen van Psalm 22, de versen 1, 7 en 13. Psalm 22, de versen 1, 7 en 13. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het zijn maar een paar woorden die eraan gewijd zijn. Aan het einde van het tweede hoofdstuk van het boek Exodus. Dat de koning van Egypte gestorven was. Dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En dat dat hulpgeroep opsteeg tot God. Zo'n enkel vers. Tijdens de voorbereiding heb ik er wel bij stilgestaan. Wat zit er achter die paar woorden die we daar dan lezen? En waar je bij wijze van spreken zo overheen zou lezen. Achter het lijden dat we erin tegenkomen. Ik zeg je direct op bij dat het een ander lijden dan het verschrikkelijke lijden dat mensen deze week in Turkije en Syrië meemaken. Wat voortkomt vanuit een natuurramp, van een aardbeving, waarin duizenden mensen zijn omgekomen. En zoveel geliefden, maar ook hun bestaan, zijn kwijtgeraakt. Iets wat verschrikkelijk is, waar we vanavond onze gaven mogen geven. Maar vanavond sta ik met u en met jou stil bij het lijden dat mensen blijkbaar elkaar ook aandoen. En met al zijn gevolgen die dat heeft. Van onderdrukking, van slavernij, van onrecht. Ook heb ik me wel afgevraagd, in hoeverre is dat nou eigenlijk echt te peilen? Wanneer je zelf bijvoorbeeld in vrijheid mag en kunt leven. Wat bijvoorbeeld slavernij betekent. Wanneer je er zelf niet direct mee te maken hebt. Als het bijvoorbeeld niet echt een gezicht heeft. En het bijvoorbeeld in globale beschrijvingen blijft hangen. Ik weet niet hoe het met u, hoe het met jou is. Maar ik kan die woorden van vers 23 zo lezen, zeg maar als een feit er helaas. Zoals we die vandaag de dag ook via het nieuws te horen krijgen. Bijvoorbeeld hoe er bericht wordt over de oorlog in Oekraïne. Al bijna een jaar lang. Net zoals ik las dat er deze periode dagelijks zo'n 1000 doden vallen aan Russische zijde. Natuurlijk, dat is erg. En tegelijkertijd zo'n getal, dat blijft voor ons abstract. Als het niet echt een gezicht heeft, als hij de mensen niet kent. En wat dat betreft hebben we misschien wat meer met dat volgende hoofdstuk. Exodus 3, zoals ik al zei, waarin God zijn naam bekend maakt aan Mozes. Ik ben die ik ben. Die ik zal zijn. En we zingen het mee met die bekende woorden van het lied van Sela. Over God die erbij is, verborgen aanwezig, deelt u mijn bestaan. En toch zou ik vanavond een moment langer juist ook bij dat lijden willen stilstaan. Dat toch duidelijk ook een plek krijgt aan het einde van het tweede hoofdstuk. Aan het begin van het boek Exodus. Bij het lijden dat misschien ook zo herkenbaar kan zijn. Misschien ook wel voor u en voor jou. Dat uitschreeuwen tot God vanwege onderdrukking. We zongen het aan het begin van de dienst. Het onrecht heerst op aarde. Op zoveel plek is er, ondanks dat het mooi weer kan zijn, is er zoveel duisternis. Ik moest erbij denken aan de woorden die premier Rutte nog niet zo lang geleden uitsprak rondom de excuses die hij maakte over het slavernijverleden van ons eigen land. En hij het lijden van de slaven destijds benoemde. Wat dat moet hebben ingehouden. Hij zei toen, en ik citeer een paar regels. Talloos zijn de overgeleverde verhalen en getuigenissen die bewijzen hoe er in het slavernijsysteem geen maat stond op wreedheid en willekeur. En dus geen maat op onrecht en puur angst. We hoeven alleen maar Anton de Koms bij slaven van Suriname open te slaan om te lezen over de meest gruwelijke behandelingen en straf. We lezen over geeseling en marteling tot de dood erop volgde. Over mensen van wie ledematen werden afgehakt. Over brandmerken in het gezicht. Het lot van de ene persoon nog verschrikkelijker dan van de andere. Op elke pagina onrecht en nog meer onrecht. Aldus de premier. Maar ook als ik denk aan wat zoveel ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in kamp hebben moeten doorstaan. Waar miljoenen ten onder zijn gegaan aan het onrecht dat hen werd aangedaan. Wanneer ik denk aan wat er op dit moment plaatsvindt tijdens de oorlog in Oekraïne. Als ons van tijd tot tijd verhalen gemeld worden van martelingen. Zoals die verhalen naar boven kwamen bijvoorbeeld in de op Rusland bevrijde gebieden. Zoals in de regio Kharkov. Waar ik de NOS-site nog las. Sommige burgers kregen volgens de politiechef elektrische schokken. Ook werden er vingers gebroken. Wanneer ik me enigszins probeer in te beelden wat een soldaat, aan welke zijde van de frontlinie dan ook, aan angst moet doorstaan. Mensen, zoals wij. De gemeente komt ook misschien niet nog een stuk dichterbij, op andere terreinen. Als ik denk aan wat mensen meemaken in onze eigen samenleving. Als er geleden wordt onder machtsstructuur. Tegenover de overheid. Tegenover je leidinggevende. Als er onrecht is. De afdeling. Te midden van collega's. Als ik denk aan zoveel levens. Die getekend zijn. Door seksueel misbruik. Wat zo lang mee kan gaan. In een mensleven. Het zijn slechts enkele schetsen. Om zeg maar een plaatje te geven bij dat zuchten van de Israëlieten. Dat schreeuwen waarover we lazen. En dat hun hulpgeroep omhoog steeg tot God. Zoals we zo'n schreeuw tegenkomen. Aan het begin van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Heer, ik begrijp het niet. Waar bent u? Hoe is het mogelijk? En daarom heb ik vanavond ook met u en met jullie die woorden gelezen van Psalm 139. Die opvallende verzen. U weet wel dat uit die prachtige psalm, misschien voor velen is het wel een lievelingspsalm, over God die mij kent en ziet. Wat een troost mag zijn. Hij die vertrouwd is met mijn gedachten, met al mijn wegen. Hij die weet wat er in mij omgaat. Wat ik meemaak en doormaak. Mijn staan en mijn liggen. Hij is het die mijn nieren heeft gevormd. Vanaf het allereerste begin was u, Heere, erbij. Vanaf de moederschoot kende u mijn begin. Prachtig. Maar dan die vers 19 tot en met 22. Die bij het lezen van een psalm zo dikwijls worden overgeslagen. Want ja, wat moet je ermee? Als we lezen, o God, breng de goddeloze om. Of, zou ik niet haten, Heer, wie u haat? Het zijn van die teksten waar we in de regel dikwijls ons geen raad mee weten. Zogenaamde geweldstekst. Het zijn die woorden in zo'n mooie psalm, waarbij we de vraag hebben, hoe zijn die daar ooit terechtgekomen? Of misschien hebben ze wel een stempel gekregen van echt oud-testamentisch. Uit een hele andere cultuur, tijd, die wij niet begrijpen. Wat moeten we ermee? Of is de reden gewoonweg dat we het niet begrijpen, omdat we zelf niet verdrukt worden? Dat we ons niet kunnen voorstellen wat zulk lijden inhoudt. Hoe diep dat onrecht kan gaan. Wat mensen elkaar kunnen aandoen. Trouwens, wat een voorrecht is het. Als we ons dat eigenlijk maar moeilijk kunnen voorstellen. Als je dat in je eigen leven niet meemaakt. Niet mee hebt gemaakt. Dat zijn we ons denk ik amper werkelijk bewust. Wat een zegen dat is. Om in vrijheid te mogen leven. Als je al die dingen in je eigen leven blijkbaar niet als een ballast hoeft mee te dragen. Want die Israëlieten destijds, over wie we gelezen hebben in Egypte, of de Joden in de Tweede Wereldoorlog, die werden weggevoerd. De soldaten die op dit moment aan het front zich bevinden in de Oekraïne. Hoe anders zullen deze verzen gelezen worden door bijvoorbeeld die Oekraïners, moest ik denken. Die van dichtbij hebben meegemaakt dat hun familieleden daadwerkelijk werden omgebracht. Die de verhalen van dichtbij gehoord hebben over martelingen. Hoe anders zullen die woorden lezen? O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, gaan weg van mij. Dan moet je eens kijken. Moet je eens kijken wat ze doen. Wat ze gedaan hebben. Het onrecht dat plaatsvindt. Dat moeten toch uw vijanden zijn, Heer. Ik haat hen. Als je er van zo dichtbij mee te maken hebt, zouden deze woorden dan niet anders gaan klinken? Trouwens, geweldteksten, ja, dat vinden we dan misschien lastig. Maar ik denk dat veel landgenoten het ermee eens zijn dat er vanuit Nederland bijvoorbeeld tanks naar de Oekraïne gestuurd gaan worden. Maar we beseffen natuurlijk allemaal dat die tanks niet gestuurd worden om daar, zeg maar, kleiduiven te gaan schieten. Maar ze worden ingezet om slachtoffers te maken bij de tegenpartij. Zitten daar niet raakvlakken met die woorden die we gelezen hebben? En de resultaten van die acties waar we misschien achter staan? En vertelt de Bijbel wat dat betreft misschien niet een veel eerlijker verhaal dan wij in ons mooie leventje misschien voor waar willen houden? Ja, polst de Bijbel het leven wat dat betreft misschien niet veel dieper dan alleen maar de buitenkant. Zoals het in deze geschiedenis ook tegenkomen. Ook in zijn verschrikkingen. Ook in zijn donkerheid. Omdat deze wereld niet zo gepolijst is als dat wij graag voor waar zouden willen hebben. Omdat het leven van zoveel mensen zoveel ruwer is. Zoveel gedeukter. En dat is niet alleen maar die mensen destijds in Egypte, in de slavernij, onder de farao, ver weg, lang geleden. Het kan opeens veel dichterbij komen. Wat kom ik ze tegen? Ook in mijn eigen gemeente, binnen het pastoraat. Misschien is het vanavond ook bij u, in jouw leven. Het geval dat je er herkenning van bemerkt. Waar die herkenningen kan zijn van het schreeuwen tot God. Het roep. En die begrijp. Van waarom je bepaalde gebeurtenissen in je leven moest meemaken. Waarom God iemand zijn gang liet gaan. Bijvoorbeeld in seksueel misbruik. Terwijl je machteloos was. Waarom er geen uitredding kwam, terwijl je riep. Zoals destijds het hulpgeroep van de Israëlieten opsteeg tot God. En het stil leek te blijven. Er kwam niet zomaar van boven een antwoord. Want ondanks dat de koning van Egypte was overleden, ging de ellende gewoon een lange tijd nog door. zoals zoveel, stilte hebben ervaren naar hun schrijven. En zich zo kunnen herkennen in die woorden van Psalm 22. Ik roep overdag en u antwoordt niet. En 's nachts en ik vind geen rust. Of in die woorden van Psalm 13. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Begrijpt u het? Als je zulke mensen tegenkomt, komt te spreken, heb je dan direct een antwoord? Ik weet het is dat wij vanavond naar het Bijbelgedeelte in het op één volgende vers in Exodus 2 ook een ander perspectief te zien krijgen. Iets wat de Israëlieten destijds niet te zien kregen. Het is dat wij iets te horen krijgen over God, terwijl de Israëlieten destijds mogelijk gedacht zullen hebben, ja, waar is die eigenlijk? Als die er al is. Sowieso wordt er hier voor het eerst in hoofdstuk 2 pas over God gesproken. Over God die zo afwezig lijkt te zijn. En dan nog op een manier zoals wij het niet zouden gedacht hebben. Wij zouden misschien eerder denken van pats boem. God grijpt in. Maakt direct een einde aan het onrecht. Het is als het ware een eerste begin, een voorzichtig begin. Toen hoorde God hun gekerm, zo lazen we. Zoals ook in het volgende hoofdstuk dat te horen krijgen, in vers 7, waar de Heer tegen Mozes zegt, ik heb de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. Ja, ik heb hun geschreeuw om hulp gehoord. Ja, ik ken hun leed. Maar op een menselijke manier wordt weergegeven dat het leed voor God blijkbaar niet verborgen is. Maar daarmee zijn dus niet direct al die vragen voorbij. Wordt niet direct dat leed weggenomen. En zo bemerk ik bij mezelf in het pastoraat rondom zulke grote vraagstukken. Dikwijls ook wel een grote verlegenheid. Misschien zijn dat wel juist de momenten waarop het in het geloof spannend wordt. Waarop je bemerkt, ja, hier komt het erop aan. Wanneer je er niet uitkomt met, zeg maar, je geleerde lesjes en in je logisch klinkende antwoorden, omdat het gewoonweg niet te vatten is. Omdat ik het gewoon niet begrijp. Het waarom. Het waartoe. Gemeente, wat kunnen we dan anders? Dan luisteren naar wat we over God te horen krijgen. Ook vanavond, in die paar verzen uit Exodus 2. Namelijk dat God aan zijn verbond dacht met Abraham, Isaac en Jacob. En hoewel we hem lezen dat hij trouw houdt. Dat hij naar de Israëlieten omzag en zich over hen ontfermde. Mooie woorden. Ook al zal de betekenis destijds niet direct zijn opgemerkt. En dat is denk ik ook goed om dat te beseffen. Hoe we die woorden lezen, terwijl de Israëlieten pas veel later bemerkten wat die woorden te zeggen hadden. Pas op een veel later moment kregen ze te zien hoe God zichzelf als die bevrijder liet zien. Toen hij het volk onder leiding van Mozes bevrijdde uit Egypte. Wat die naam te zeggen had, die hij aan Mozes bekend maakte. Ik zal er zijn, ik ben erbij. Wat het betekende, wat God tegen Mozes zei, ik ben neergedaald. Dat hij zich over zijn volk ontfermde. Toen hij zijn volk daadwerkelijk bevrijden. De gemeente zien we iets dergelijks later ook niet gebeuren in de komst van de Heer Jezus in deze wereld. In wie God is neergekomen in onze duisternis. Opnieuw is neergekomen in het lijden. God heeft zich niet afgewend, maar opgezocht. Zich ontfermd. En in die naam van Jezus, die de naam Immanuel droeg, werd die Gods naam zo duidelijk. God is met ons. Ik ben erbij. En ook dan zien we in de evangelie dat God niet direct ingrijpt. Dat al het onrecht niet direct wordt weggenomen. Ja, Jezus doet tekenen van het koninkrijk. Hij geneest zieken. Hij doet wonderen. Maar, en dat lezen we ook in de evangelie, het gaat dikwijls wel zo anders dan dat men in die tijd verwacht had dat Jezus zou doen. Iets wat tot op de dag van vandaag vragen kan oproepen. Want Jezus gaat de weg van het lijden. Waar we de komende tijd als gemeente bij stilstaan. Hij gaat die weg tot aan het kruis. Waaraan hij onschuldig gehangen werd. En is juist Jezus het die woorden van Psalm 22 zelf op de lippen neemt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Is hij het die meezucht? Ja, die het meeschreeuwt tot God in die woorden. Wanneer God al onze zonden op hem doet neerkomen. Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Anders het avondmaalsformulier. Opdat Jezus ons zou bevrijden van de straf van de zonde. En in de vrijheid zou zetten. Opdat hij het is op wie onze ogen gericht worden. In wie God neerkwam in deze wereld. En aan datzelfde kruis heeft Jezus overigens de macht van de zonde overwonnen. Is hij het die, vreemd genoeg gezegd, vanaf dat kruis regeert, omdat hij daar de zonde heeft overwonnen. Waardoor hij eenmaal recht zal doen over al dat onrecht van deze wereld. Zoals we het zojuist al beleden hebben. Dat Jezus zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. We lazen het Romeinen 12 in die paar versen. Dat de Heere zegt, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Ja, want zo is God ook. Hij is de God van liefde, maar ook de God van wraak. Die het zal rechtzetten op die laatste dag. Omdat het kwaad niet ongestraft blijft. Gemeente, dat is nog wel een spannende vraag. Want waar staan we dan zelf? Staat u dan vanzelf aan de goede kant van de lijn, om het zo maar te zeggen? Gaat het dan automatisch over het onrecht dat anderen hebben aangedaan? Of waren we op sommige momenten ook zelf de dader naar anderen toe? Hebben we ook zelf maar al te zeer van genade te leven? Mede ook daarom is het goed om de wraak in Gods handen over te geven. Aan hem die het schreeuwen hoort. Aan hem die zijn verbond gedenkt. Aan hem die naar zijn volk en deze wereld omziet. En zich in Jezus Christus ontfermt. Amen. Thank you. willen samen, Heere God, danken en onze voorbeden doen. Ja, Heere God in de hemel, dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven, midden in deze wereld. Uw woord dat de diepte pelt. Heer, dat niet alleen maar het mooie, datgene wat we willen horen en zien, ons vertolkt. Heer, maar juist ook woorden geeft aan het lijden, aan de gebrokenheid. Datgene wat zo dichtbij kan komen in ons leven. Wat veel echter is dan dat we soms voor waar willen houden. Heer, u bent de God die ons kent. Ook die woorden staan in die psalm die we gelezen. Die weet hebt wat we meedragen. Datgene wat we naar de ander toe vertolken en laten zien. Maar ook datgene wat we voor onszelf houden. Of voor een zeer kleine kring. Wat zo ons leven kan bepalen. Heer, u kent ons. U weet van de nood. Van onze roep. Heer, dank dat we zo samen tot u mogen komen. Dat u ons ook daarin aan elkaar gegeven hebt. Heer, dank dat u ook in de ander naar ons toe komt. Dat u ons aan elkaar gegeven hebt om ook die woorden, woorden en klank te geven. Om ook in onze voorbeden tot u te naderen. Heer, dank dat u in de Heer Jezus bent gekomen, die zijn leven gegeven hebt, opdat wij nooit meer door u verlaten zouden worden, maar in hem aangenomen mogen worden. Heer, we bidden voor elkaar. Gaat u mee in ons aller leven, hier in de kerk, maar ook als we van elders mee kijken of luisteren. Heer, ga met ons mee, met de jongeren. Heer, in ons zoek, ook in deze wereld waarin zoveel op ons afkomt. Maar ook bij het ouder worden. Omring ons. Schenk ons uw zegen. En als gemeente mogen we voorbeden doen voor alle die ons omringen. De gemeenschappen waarvan we deel uitmaken. Hier, dorp. Heer, daar waar we ons werk doen, waar we naar school gaan, waar we anderen ontmoeten. Wilt u door ons heen ook uw zegen geven? We bidden voor deze uw wereld. We bidden, zoals we zingend gebeden hebben, om uw vrede. Vrede in Oekraïne. Heren, wilt u troost geven daar waar zo'n onnoemelijk groot verdriet is. Daar waar geleden wordt. Heer, we bidden om kracht, om hulp. Ook in Syrië en Turkije. Heer, ik als onze gaven mogen geven. Daarin verbondenheid tot uitdrukking mogen brengen. Wilt u hulp zegenen? We bidden om zegen voor uw volk Israël. Voor het volk van uw belofte. Laat u niet los, maar ook voor de volken rondom. Heer, zo leggen we het alles voor u neer in uw handen. Wil naar ons horen. Wilt u het verkeerde wegnemen? Het goede zegenen. In Jezus' naam bidden we. Amen. Meent, u mag uw gaven geven. Die de QR-code kan door het over te maken of straks bij de uitgang. Van harte aanbevolen om te geven van datgene wat we zelf ontvangen hebben. Om te kunnen geven. We willen als een slotlied een gebed zingend bidden. Biddend zingen. Lied 144. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt, lied 144. Gemeente, ga zo van hier met de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.